Goed, dan gaan we naar de spreekstukken. En dan beginnen we met punt 5, facet, bestemmingsplan, karakteristiek, panden, Westerwolde. En dan is het zo dat we de insprekers doen op volgorde van binnenkomst. En dan gaat als eerste inspreker de heer Valken. Meneer Valken, u kent waarschijnlijk wel de regels. U heeft 5 minuten de tijd. U mag niet spreken zodanig dat het te herleiden is naar personen. En na uw inspreken moet u even blijven staan nog voor eventuele verhelderende vragen. En voor de commissieleden, door de heer Valken te bespreken stuk en de inhoud daarvan, vindt u inmiddels in IBABS. Meneer Valken, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Geachte commissieleden. Vandaag spreek ik als betrokken bij een karakteristiek pand in Westerwolde. Mijn inbreng is relevant voor alle eigenaren die onder het voorgestelde facetbestemmingsplan vallen. Het bestemmingsplan stelt dat karakteristieke panden moeten worden behouden, beschermd en worden hersteld. Dat is een belangrijk en waardevol doel voor deze gemeente, onder andere, maar ook natuurlijk voor de provinciale overheden. Maar in de praktijk zijn er discrepanties tussen deze verplichtingen en de ondersteuning die de eigenaren krijgen kunnen. De gemeente verwijst naar de subsidieregeling onderhoud karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten, de SOC, als mogelijke financiële ondersteuning. Deze regeling biedt een maximaal €10.000 voor particuliere eigenaren en €20.000 voor boerderijen met een agrarische bestemming. En dekt 50% maximaal van de kosten van regulier onderhoud, zoals schilderwerk aan de buitenkant, dakgoten en eventueel voegwerk. Echter, de SOC-regeling biedt geen steun voor structurele stijl en instandhouding. Dit terwijl het bestemmingsplan juist behoud en herstel als kernpunten benoemt. Eigenaren worden verplicht hun pand in stand te houden, maar zonder financiële ondersteuning om dit ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Daarna biedt de regeling geen compensatie voor verduurzaming. De provincie Groningen, en deze gemeente uiteraard ook, heeft verduurzaming als speerpunt via het erfgoedprogramma en erfgoedlab. Maar in de praktijk is er geen financiële regeling voor eigenaren die hun pand energiezuiniger willen maken zonder daarbij de historische karakteristieke eigenschappen aan te tasten. Dat creëert een spanningsveld. Te denken van bijvoorbeeld aan isolatie, dat bespaart energie. Waar kan de historische uitstraling aantasten? Zonnepanelen plaatsen die verduurzamen, maar passen niet altijd binnen de erfgoedeisen. Dubbel glas verhoogt de energieefficiëntie, maar is ook niet overal toegestaan. Je kunt ook denken aan een warmtepomp die buiten geplaatst wordt, die natuurlijk het beeld aardig aantast en bovendien veel lawaai produceert. Daarbij komt dat de bestemmingsplan geen ruimte biedt voor herbestemming. Sommige karakteristieke panden zijn niet rendabel als woonhuis of agrarisch pand en zouden beter behouden kunnen blijven als bijvoorbeeld toeristische accommodatie of horecagelegenheid. Deze zienswijzen zijn aangekaart, maar heeft het niet tot aanpassingen van het plan geleid. Daarna speelt erfgoed ook een belangrijke rol. Een belangrijke rol in het toerisme. De gemeente stimuleert dit. Je kunt erbij denken bijvoorbeeld aan de routes Huilende Bruid, waarbij bezoekers langs allerlei historische panden en boerderijen lopen. En door eigenaren beter te ondersteunen bij het onderhoud, herstel en de verduurzaming versterken we niet alleen het erfgoed, maar ook de toeristische aantrekkingskracht van deze gemeente. Op basis daarvan verzoek ik dus aan de raad, gelet op de discrepanties, om de commissie om in gesprek te gaan met de provincie en met de gemeente zelf uiteraard, met het college, om de subsidieregelingen uit te breiden, zodat naast het onderhoud ook structureel herstel en verduurzaming wordt ondersteund. Een gemeentelijke regeling te overwegen, zoals een subsidie of een laagrentige lening, zodat eigenaren hun panden zowel historisch verantwoord als ook duurzaam kunnen maken. Duidelijke richtlijnen te ontwikkelen hoe de verduurzaming en het erfgoedbehoud samen kunnen gaan in lijn met de provinciale ambities en de gemeentelijke ambities. En meer flexibiliteit in herbestemming toe te staan, zodat karakteristieke panden toekomstbestendig kunnen blijven. En dan wil ik eigenlijk afsluiten door te zeggen dat dit bestemmingsplan niet mag leiden tot extra belemmeringen voor eigenaren die hun panden willen behouden, herstellen en verduurzamen. Herstellen van verplichtingen moet gepaard gaan, mijns inziens, met een realistische ondersteuning die in dit geval ook door deze gemeente gefaciliteerd zou moeten worden. Ik dank u voor uw aandacht.
Dank u wel, meneer Valken. Blijft u nog even staan. Ik kijk even langs de commissie of er verduidelijkende vragen zijn. En dan begin ik met mevrouw Hemmen, lijst Hemmen.
Ja, dank u wel, ook voor uw inbreng. U gaf aan dat u had aangegeven, met name richting die subsidieregeling die u aangeeft als onvoldoende. Hè. U heeft daar een aantal punten voor opgenoemd net. Dat niet is gewijzigd. Kunt u aangeven in welk overleg u dat heeft aangegeven met de gemeente?
Die subsidieregeling die zijn van de provincie, dus daar heb ik niet met de gemeente over gesproken. De dingen die ik aangegeven heb, daar heb ik niet verder overleg mee gehad met de provincie.
Kijk verder even langs de commissie en dan zie ik de heer Lok, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb ook even een vraag. Je hebt natuurlijk wel gezien hoeveel karakteristieke pannen er zijn aangewezen ongeveer nu in onze gemeente. Dat zijn er al wat. Heeft u enig idee, als u zegt van nou goed, dit kost voor mijn pand, zou ik dan zoveel nodig hebben om zeg maar aan mijn wensen tegemoet te komen, wat dit voor het geheel zou betekenen financieel gezien?
Meneer Valken.
Dus een terechte opmerking natuurlijk, en laten we ook niet vergeten dat er ook een x-aantal monumentale panden natuurlijk in onze gemeente zijn, waarbij wij als gemeente natuurlijk helemaal geen rol spelen wat dat betreft, maar dat puur landoverheid. Het is een behoorlijke lijst. Het is natuurlijk lastig om daar een regeling voor op te tuigen, want er zijn natuurlijk nogal wat verschillende panden en ook verschillend in wat ze daadwerkelijk nodig zullen gaan hebben. Ik zat zelf te denken van, als we naar een ander beleidsterrein van de gemeente kijken, de WMO, daar wordt altijd vurig gesproken en gepleit voor individueel maatwerk. Ik kan me heel goed voorstellen dat je voor de panden die nu in deze lijst staan, dat individuele maatwerk op hier ook gaat toepassen. Het is moeilijk aan te geven voor mij hoeveel de verschillende panden eventueel daarin nodig zouden hebben. Het ene zal meer zijn, het andere zal het andere minder zijn. Ik denk dat de gemeente of het college in dit geval de opdracht moet krijgen om uit te gaan zoeken wat dat precies met zich mee gaat brengen dan.
Nee, maar het gaat. U zult met me eens zijn dat het over een enorm bedrag zal gaan. Het zijn tientallen panden. En als je spreekt over aanpassingen voor instandhouding, om te beginnen al. Terwijl, ja, dat is iedere eigenaar zijn eigen verplichting in principe om zijn pand in stand te houden. Dan heeft u het over verduurzaming. Daar zijn natuurlijk subsidieregelingen voor. Maar als je dat allemaal op één hoop zou gooien voor elk pand, en dan maal het aantal karakteristieke panden. Want ik, volgens mij, dat zijn er ongeveer, als de wethouder vraagt, 200? 400. 450.
Ja,
zelfs dat nog. Ja, dat zijn er nogal wat. Dus dat is bijna, ik zou me voor kunnen stellen dat het bijna voor onze gemeente niet te dragen is. Maar goed, het is, ik begrijp best wel uw vraag hoor, maar het gaat om enorm veel geld natuurlijk.
Mag ik daar even op reageren?
Ja, natuurlijk.
Ja, het gaat om veel geld, maar aan de andere kant, het bestemmingsplan wel legt de verplichting aan eigenaren op om het tot stand te houden. Je kunt wat mij betreft adel verplichten, dat betreft. Je kunt niet zeggen van, we verplichten jullie als eigenaren om dit in stand te houden, maar we stellen er niks tegenover om dat te realiseren dan. Want je beperkt natuurlijk alle eigenaren ook wel op een behoorlijke manier door deze regelgeving.
U had nog een...
Ja, daar kunnen we nog een mening verschillen, ja. Want zo strak is het allemaal niet. En zo strak wordt het ook allemaal, zo heet wordt de soep ook niet opgediend volgens mij. Maar goed, ik begrijp het pleidooi van de heer Valken, maar nou, volgens mij valt het allemaal nog wel mee.
Ik denk dat de soep behoorlijk heet opgegeten wordt, maar hij wordt alleen niet zo heet gegeten.
Voordat we in al die spreekwoorden verzanden, meneer Kriek, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoor naast mij de wethouder valt mee zeggen, dus ik ben even nieuwsgierig naar de reactie van het college, als dat mag.
Ik denk dat we in eerste instantie even de insprekers hun gang laten gaan. En daarna in het eerste termijn. En vervolgens, of eerst een toelichting van de wethouder, dan de eerste termijn. Kunnen we dat afspreken, meneer Kriek? Dan zijn er op dit moment geen aanvullende vragen meer voor u. Wil u alstublieft nog plaatsnemen op de publieke tribune, zodat u na de eerste termijn eventueel nog zou kunnen reageren?
Vanzelfsprekend.
Dank u wel. Mevrouw Lambeck, dan bent u de tweede. Aan u het woord. En ook voor u 5 minuten. En u weet hoe het bij ons functioneert. Aan u het woord.
Goedenavond. Ik ben Renske Lambeck. Ik spreek in namens het bestuur van de Stichting Vesting Oudeschans. De doorlooptijd van het facetbestemmingsplan karakteristieke panden Westerwolde is lang. alleen al voor de schermen. Voor Ouderschans vond de voorlichtingsbijeenkomst waar heel veel Ouderschanskers aanwezig waren plaats op 17 februari 2022. Er is veel tijd aan dit facetbestemmingsplan besteed. Dat is te prijzen, maar ook logisch, want het plan heeft individuele gevolgen en het heeft gevolgen voor de leefomgeving van alle inwoners van de gemeente Westerwolde. Dus beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Ondanks de tijd en de energie die wij in dit facetbestemmingsplan investeerden, ik noemde de voorlichtingsavond in februari 2022 al, het indienen van een zienswijze op 25 januari 2024, de hoorcommissie in april 2024, waar wederom veel Ouderschanskers aanwezig waren, naar aanleiding daarvan de inspraak in mei 2024 tijdens een commissievergadering, een gesprek met een vertegenwoordiger van de gemeente en met twee vertegenwoordigers van Libau in september 2024. Ondanks dat hebben wij onze doelstelling vooralsnog niet behaald. Onze doelstelling was en is: geef alle panden en objecten binnen de vesting Ouderschans de statuskarakteristiek. De vesting Ouderschans verdient uit cultuurhistorisch besef de extra beschermende laag die het facetbestemmingsplan biedt. De kracht zit wat betreft Ouderschans in het ensemble, niet zozeer in het individuele huis. Daarbij vormen alle panden en objecten tezamen het in 1991 ministerieel aangewezen beschermde dorpsgezicht. Daar zijn er in de gemeente Westerwolde maar 3 van. Reden te meer om er extra zuinig op te zijn. Het gaat er bij de aanwijzing tot karakteristiek niet om of een pand of object mooi of lelijk, oud of nieuw is. Het gaat erom, zoals de naam van het facetbestemmingsplan aangeeft, of een pand of object, in dit geval karakteristiek, voor Ouderschans is. Er zijn ter beoordeling 5 criteria opgesteld. 1. Cultuurhistorische waarde. Vertelt het pand een verhaal over de geschiedenis? Is het gebouw herkenbaar of belangrijk voor de omgeving? 2. Architectuurhistorische waarde. Is het pand waardevol door de kwaliteiten van het ontwerp of de bouwstijl? Is het materiaalgebruik of de constructie bijzonder? 3. Stedenbouwkundige waarde. Is het pand waardevol door de plek of de relatie met de omgeving? Is het pand ergens onderdeel van of verbonden met gebouwen in de buurt? 4. Authenticiteit of gaafheid. Is de tussen haakjes vroegere functie van het gebouw goed te herkennen? 5. Zeldzaamheid. Is het pand waardevol doordat het weinig voorkomt in de omgeving? In de nota beantwoording zienswijzen staat dat er bij de beoordeling ook een leeftijdsgrens gehanteerd wordt. In principe komt alleen bebouwing gebouwd tot 1965 in aanmerking. Maar dat staat niet in de criteria. Aanvullend staat er dat te jonge bebouwing vanuit historisch perspectief geen waarde toegekend kan worden. Maar dat kan wel. Maar dat vereist visie. Wordt een pand of object in de toekomst van historische waarde? Wij vinden dat dat geldt voor alle panden en objecten in de vesting Ouderschans. Als u dus 5 zojuist genoemde criteria in gedachten neemt en stel, u kent de vesting Ouderschans, dan moet u het toch met ons eens zijn dat het onvoorstelbaar is dat bijvoorbeeld de zo kenmerkende karakteristieke rode brug over de oude Westerwoldse A niet op de lijst staat. Of de pottenkasten, de voormalige bushalte, later telefooncel, centraal in het dorp. Dit is in heel Nederland de enige in zijn soort. Laten we er niet te ingewikkeld over doen. Het gaat voor wat betreft Ouderschans niet over honderden panden en objecten. Het ging om welgeteld 67 panden en objecten. Daar voegen we bij deze nog graag 4 objecten aan toe. De authentieke lantaarnpalen, die overigens aan een opknapbeurtje toe zijn, maar bij de reconstructie van de vesting met zorg werden gekozen. De twee waterputten en de Norton waterpomp die in 1911 voor 460 gulden werd geslagen, waardoor het gehele dorp ineens beschikte over vers drinkwater. Deze vier objecten werden door iedereen, ook door ons, in eerste instantie vergeten. Van deze 71 zijn 10 een rijksmonument. 24 werden in eerste instantie aangemerkt als karakteristiek. Daar zijn, naar aanleiding van het gesprek dat op 4 september 2024 plaatsvond en wat we erg op prijs stelden, 5 panden aan toegevoegd. Met andere woorden, nog 32 te gaan, want de kracht zit, wat betreft Oudeschans, in het ensemble, niet zozeer in het individuele huis. Nog één dingetje. Onze complimenten voor de aandacht die aan dit facetbestemmingsplan is besteed. Het duurt allemaal wat lang, maar nogmaals, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Wat qua communicatie, daar gaan we weer, vreemd is, is dat de Stichting Vesting Oudeschans een zienswijze indiende. De Stichting Vesting Oudeschans deelnam aan de hoorcommissie en de Stichting Vesting Oudeschans het gesprek op 4 september 2024 voerde. De 5 eigenaren van de 5 toegevoegde panden wel een brief ontvingen over de toevoeging van hun pand, maar dat de Stichting Vesting Oudeschans de 5 toevoegingen van IBABS moest plukken. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Lambeek. Het was iets over de tijd, maar toch alles even meenemen.
Ach, ik dacht het heeft toch al 3 jaar geduurd.
Daarom. Ik kijk even langs de commissie of er verduidelijkende vragen zijn. En dan kom ik als eerste bij de heer Lok, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Lambeek die heeft een heel betoog om alle panden in Oudeschans als karakteristiek te laten bestempelen. En haar motivatie daarvoor is van de kracht zit in het ensemble. Nu vraag ik mij af, is nou juist niet dat beschermde dorpsgezicht hiertoe in het leven geroepen? Om juist dat ensemble, in stand te houden.
Mevrouw Lambeck.
Nou, zoals ik net al zei, Oudeschans verdient deze extra beschermende laag. Want een beschermd dorpsgezicht gaat niet tegen en zeker niet hoe er helaas in deze gemeente met een beschermd dorpsgezicht wordt omgegaan, bijvoorbeeld sloop. Daar moet je weliswaar een vergunning voor aanvragen, maar het zou mooi zijn als juist die beschermde dorpsgezichten, juist de Oudeschans, de laatste grensvesting in heel Nederland in open landschap, tot voorheen, deze extra beschermende laag zou krijgen. Dat verdient Oudeschans.
Had u daar nog een aanvulling op?
Nou ja, ik ben het ook met deze mevrouw eens dat Oudeschans veel verdient. Maar volgens mij is, als je zegt van dit is een beschermd dorpsgezicht, is dat voldoende om dat ensemble te beschermen. En zie ik dus de meerwaarde, die extra beschermende laag zoals dat gezegd wordt, van al die panden dus als karakteristiek te gaan bestempelen, zie ik, daar heeft ze mij nog niet echt van overtuigd, laat ik het zo zeggen.
U wil daar nog wel even op reageren?
Mevrouw? Nou ja, God. Ja, ik sta hier nou toch. Nou ja, daar ben ik het uiteraard niet mee eens. Want als dat zo zou zijn, zou je dan zou dit hele karakteristieke panden verhaal bijvoorbeeld voor de hoofdweg in Bellingwolde en ook voor de vesting Boetange zou het eigenlijk niet hoeven, want dan zeg je eigenlijk, ach, jullie hebben toch al de status beschermd dorpsgezicht.
Ja, nou ja, goed. Dat laatste hebben we helaas niet kunnen horen, mevrouw Lambeek.
Mevrouw Lambeek wilde graag iets in de microfoon zijn. Dat doe ik met alle plezier natuurlijk.
Ja. Meneer Lok, aan u het woord?
Nee, maar goed, daar kun je inderdaad aan over twijfelen. Of dat inderdaad dan eigenlijk wel nodig was geweest. Daar kun je het over hebben. Dat weet ik. Daar kan ik ook niet zo op oordelen. Ik weet ook niet precies wat de criteria exact zijn voor de beschermde dorpsgezicht. Maar goed, het lijkt mij een beetje een overbodige extra laag mogelijk. Maar goed, dat is waar wij van mening over verschillen.
En dan kijk ik even langs de rest van de commissie of er nog aanvullende en verduidelijkende vragen zijn. Niet. Mevrouw Lambeck, mag u weer plaatsnemen op de publieke tribune. En u heeft straks na de eerste nog even de mogelijkheid. En dan mevrouw Oltmans, u mag inspreken. heeft de commissie bepaald. Ik kan even aangeven dat de mail die mevrouw Oltmans heeft gezonden zich in IBABS bevindt. Ja, u heeft het al gehoord, u heeft maximaal 5 minuten de tijd en we spreken hier niet over mensen. Dus aan u het woord, mevrouw Oltmans. En u moet even de microfoon aandoen, rechterknopje.
Ah, dank u wel. Dank u wel voor de gelegenheid om dan nog even dat kort te zeggen. Wat voor mij van belang is dat ik vanaf 2022 al bezig ben met de vraag of ik van de aanbevelingslijst af kan komen. Zonder dat ik daar, ik ben erop gekomen zonder dat ik daar vooraf van gehoord had of gehoord ben of iemand gezien heb. Het is mij opgelegd. Bij het besluit van karakteristieke panden wordt natuurlijk gekeken of iets past in de criteria. Het veranderen van de status van ons pand in Bonnewereld heeft voor ons wel degelijk grote gevolgen. En vooral het ongewisse van de toekomst. 25 jaar geleden hebben wij het pand na 15 jaar leegstand gekocht. En het was al die tijd niet gelukt om daar dus een invulling voor te vinden. 25 jaar lang hebben wij in Wonderwereld gewerkt om er een sprookjesachtige wereld van te maken. En dat heeft dus toegeleid dat wij aan de buitenkant ook permanente, zeg maar, decoraties hebben aangebracht. Waardoor ons inziens het karakteristieke pand niet meer aan de buitenkant zichtbaar is. Het is natuurlijk best een lastige om hier. Ik merk ook gewoon dat ik daar iedere keer vol van voel. Ik ben wel blij dat ik deze kans nog eventjes heb. Dus wij kunnen ons daar totaal niet in vinden. En zoals wij er nu voor staan, denken we van ja, waar gaat dat heen? Wat zijn de gevolgen? We hebben daar dus heel veel geld in geïnvesteerd. En het voelt eigenlijk ook een beetje als een onteigening. Want ik denk van ja, wie gaat nou nog een pand kopen waar je niks mee kan, waar niks invulling in kan gegeven worden en waar je ook nog beperkingen hebt. Ja, wat kan wel, wat kan niet. Ik denk dat een koper dan er wel je deur voorbij gaat. Het is misschien een beetje hakken takken, maar toch ben ik blij dat ik het een klein beetje heb kunnen toelichten. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Oltmans. Dan kijk even langs de commissie of er verduidelijkende vragen zijn. Dan begin ik met de heer Buigel, VVD.
Ja, dank u wel voor het inspreken. We hebben elkaar in het verleden al uitgebreid gesproken. Maar als ik het eventjes afbel, uw verhaal, dan is het, als u op die lijst komt, heeft dat een behoorlijke economische impact op u. Ja.
Even voor de band, mevrouw Oltmans bevestigt dat. Ja. Dan geef ik het woord aan de heer Kriek, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Oltmans, dank u wel voor het verhaal. Ik heb ook uw brief gelezen, maar misschien is het toch goed om dat eventjes hier zo hard op te vragen. Voelt u zich verplicht door de plaatsing op die lijst om hogere investeringen te doen aan bijvoorbeeld onderhoud of verduurzaming dan wat u normaal zou willen doen? En hoe hoog zouden die investeringen dan zijn? Dus over wat voor bedragen praten we dan ongeveer?
Mevrouw Oltmans, aan u het woord. Wel even de microfoon aan alsjeblieft.
Nee, ik kan niks, als ik de statuskarakteristiek heb, kan ik niet extra iets gaan investeren om dat karakteristieke te behouden. Het is oneerbiedig gezegd, het is natuurlijk een heel recht toe recht aan gebouw. De buitenkanten zijn glaspuien. Het is gewoon een constructie waar het dak op zit. Het is verder heel erg onderhoudsvrij, rond van krabbuien. En die puien hebben wij dus ook zo gedeeltelijk hebben wij die ingepakt. Binnen ook grotten gemaakt. Dus een heel andere wereld ervan gemaakt. Dus eigenlijk aan het onderhoud van het gebouw. Ja, dat is. Dus ik zou er geen extra investeringen voor hoeven te doen. Nee. Ik weet niet of ik dat goed beantwoord heb, maar.
Het was in eerste instantie onduidelijk, maar nu is het wel.
Ik zoek eigenlijk naar het verschil, de plaatsing op de lijst. Het verschil ten opzichte van de situatie als je niet op de lijst zou staan. Qua investeringen die u dan zou moeten doen. Want ik kan me voorstellen dat plaatsing op zo'n lijst, hebben we het net ook over gehad, meneer Valk heeft dat ook gezegd, leidt tot de verplichting om een gebouw te behouden zoals het is. En daarbij moet u ook nog misschien investeringen doen voor duurzaamheid en dat kan elkaar bijten, begreep ik net ook uit het verhaal. Komt u dat tegen, dat u door die plaatsing op die lijst hierdoor hogere kosten maakt dan u anders zou hebben?
Nee. Okay. Nee, want verduurzamen kan niet met het gebouw. We zitten nog met een cv-installatie vanuit 1972. Dus daar kan ik helemaal geen warmtepomp of weet ik veel wat opzetten. Dus dat is ook nog een probleem. Dus dat is het. Ja, eigenlijk is het verder heel erg ongeschikt voor iets daarin te doen. En het onderhoud van het pand, ja, daar hoef ik ook geen extra investering in te doen. Het zijn echt wat buiten raamkozijnen. En wat. Dus nee, daar maakt het geen verschil in. Alleen de economische gevolgen wel. Ook zeker is in dit gebied. Het is, we hebben het toen de tijd al gekocht in een zeer slechte economische situatie. En die is alleen nog maar verslechterd. En nou ja, de kans dus dat je. We hebben daar heel veel geld steeds in gestopt. En ja, omdat we heel graag ook op deze plek iets in neer wilden zetten. Dus het is wat dat betreft. Nou, de kans dat je dit gebouw gaat verkopen of kunnen verkopen, dat is dus niet heel. En ik denk dat het een grote belemmering is. Dat iemand denkt van, ja, wat kan ik hier wel, wat kan ik hier niet. En als je hier iets anders in wil, dit dus was eigenlijk een enige mogelijkheid wat wij zagen om in dit pand te doen. En dat we dus helemaal daarin aangepast hebben, omgetoverd hebben, zeg maar. En wij vinden hem niet meer herkenbaar zoals in zijn oorspronkelijke staat. En zo'n karakteristiek pand zou je natuurlijk aan de buitenkant ook gewoon in zijn oorspronkelijkheid moeten kunnen zien. En dat is niet meer het geval. En dan, ja, dus als iemand anders nog iets in dit pand zou willen, dan moet het wel zo ingrijpend veranderd worden. En ik zie dat ook niet zitten als het 15 jaar voordat wij daarin trokken niet gelukt is. Dat zie ik nu in de huidige situatie ook helemaal niet. En de enige kans is dat wij, waar we mee bezig zijn, is om heel hard te proberen de schouders om te zetten en om te overleven in dit gebied. Wat al niet meevalt. Dus ik denk niet dat iemand anders dat zeg maar op zou willen kunnen pakken. Dus ik zie het alleen maar als een economische gewoon verslechtering voor onze situatie.
U komt wel steeds beter in het gesprek, mevrouw Olten.
Ja, is dat zo?
Ja, nou, ja. Uitstekend.
Ik kan alleen maar vanuit het hart spreken.
Ja, nee, maar dat is uitstekend. Mevrouw Hemmel heeft ook nog verduidelijkende vragen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Twee vragen. U gaf aan het begin van uw betoog, het is mij opgelegd, het is mij medegedeeld. Ja. Zou u dat proces nog voor mij kunnen toelichten?
Nou, ik kreeg in 2022een brief van bureau Libau dat ik aangemerkt ben als karakteristiek pand. En er zouden dus drie sessies geweest zijn van bijeenkomsten waar mensen gehoord zouden zijn of waar het ter sprake zou gekomen zijn of waar je dus zeg maar bij had kunnen zijn om dat speelde om zo dit pand voor te dragen. Dus daar wist ik dus niks vanaf, nooit wat van gehoord. En ook is er nooit eens iemand geweest. Voor ons is het ook een iets wat heel erg uit de lucht kwam vallen in die zin. Het is het voormalige voetbalveld. En eigenlijk hoor ik alleen maar mensen die bij ons komen van, oh, dit was vroeger het voetbalveld. En ik heb eigenlijk in al die 25 jaar, niet over de aantal jaren dat het dat kantoor was, van dat ik daar iemand over gehoord heb. Dus en wij hebben natuurlijk dat ook al zodanig verbouwd. Dat we dachten daar dus ook helemaal niet. Niemand denkt daar dus aan. En we hebben wel een archief gevonden toen we in het pand kwamen. En toen er een tentoonstelling kwam van Sterenberg, toen zei ik, oh, ik heb nog heel veel informatie. En ik heb ook heel veel informatie gegeven aan het. Van Helene, nou ja, in ieder geval, ik heb heel veel informatie kunnen geven en ook heel veel materiaal voor de expositie. En ook het materiaal is opgenomen in het boek. En het voelde mij voor mij eigenlijk een beetje van, nou, ik heb heel veel oorspronkelijke tekeningen, schetsen, alles gegeven. En nou, dat is ook heel fijn als mensen daar dus wat mee kunnen. Maar dat is allemaal wel voor informatie van wel eer, van hoe het toen was. En ik denk dat op die grond eigenlijk toch het idee is gekomen van, goh, laten we dit opnemen. Dus dat is de enige herleiding die ik kan maken. Voor de rest heb ik nog eigenlijk nooit iemand getroffen die zei van, goh, die iets herkenbaar had over dit pand. Dus dat kwam bij ons wel heel erg, rauw binnen.
Ik begreep, u had ook nog een tweede vraag.
Ik had nog een tweede vraag, dank u wel voor het uitgebreide antwoord. Ik zie in de nota van, ik wil nota van inlichtingen zeggen, maar de beantwoording van de zienswijze.
Ja.
Daar staat in dat op uw zienswijze is er wel een wijziging doorgevoerd. En ik lees het even voor. We passen de omschrijving aan in de zin dat de later aangebouwde dierenverblijven en decoratieve elementen buiten de bescherming vallen. U geeft met uw inspreken heel duidelijk aan, dat is voor mij niet voldoende. Ik wil gewoon van die lijst af.
Ja, dat heb ik direct al vanaf het begin gezegd. Ik wil gewoon van die lijst af.
En heeft u ook de inhoudelijke beargumentatie van
nou, het meekort
waarom dit gebouw erop blijft staan?
Nou, als u dan doelt van om het te behouden van de sloop, denk ik dat ik het gered heb van de sloop toen het tijd om het te kopen. Want er was echt helemaal niks mogelijk. Er kon helemaal niks mee. En wat blijft er dan nog over? Daardoor bleef dat pand leeg staan. En ik haal ook nog dagelijks het glas uit. Als ik in de tuin bezig ben, haal ik het glas van de ingegooide ruiten. En toen we erin kwamen, hebben we dat helemaal weer uit de woestenij eruit gehaald en opgebouwd. Dus, ja. Nou, toen ben ik een beetje. Ben ik het een beetje kwijt wat u...
Ik denk dat het duidelijk was.
Wat u vroeg, ja.
Mijn gevoel zegt dat er niet meer meldingen zijn vanuit de commissie. Dan dank ik u hartelijk. En ja, ik wil u ook verzoeken om dan nog even op de publieke tribune plaats te nemen. Dank u wel. Goed, dan gaan we verder met de inhoudelijke bespreking ook van het bestemmingsplan. En dan geef ik voor een korte inleiding het woord aan wethouder Kuper.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voorligt het facetbestemmingsplan karakteristieke panden in Westerwolde. Dit plan is opgesteld in lijn met de omgevingsverordening van de provincie Groningen, die gemeente verplicht karakteristieke en beeldbepalende gebouwen in het buitengebied te beschermen. Westerwolde kiest ervoor deze bescherming uit te breiden naar panden binnen de kern, omdat ook deze van essentieel belang zijn voor de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van onze gemeente. Het plan draagt bij aan het behoud van het karakteristieke dorpsbeeld en versterkt de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van Westerwolde op de lange termijn. Met dit bestemmingsplan willen we voorkomen dat waardevolle gebouwen worden gesloopt zonder zorgvuldige afweging van de historische en ruimtelijke kwaliteit, beter rekening houden met de cultuurhistorische kenmerken bij toekomstige ontwikkelingen van deze panden, en eigenaren van karakteristieke panden in de gelegenheid stellen om gebruik te maken van een provinciale subsidieregeling voor onderhoud. We hebben een uitgebreid participatieproces doorlopen. Bewoners, eigenaren en andere belanghebbenden zijn nauw betrokken geweest via meerdere bijeenkomsten en inspraakmomenten. En locatiebezoeken. Dit heeft geleid tot een zorgvuldig afgewogen selectie van panden en projecten die van karakteristiek belang zijn. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Kuper. En dan kijk ik even langs de commissie voor de eerste termijn. En dan begin ik met de heer Rep, PVV.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er is vanuit de overheid besloten dat er een plan moet komen voor karakteristieke panden ten behoeve van het behoud van erfgoed in de gemeente Westerwolde. Voorzitter, in het hoofdlijnakkoord wordt het woord erfgoed niet genoemd. Dit is het woord monument. Niet eens een vage verwijzing. Daarentegen wordt er ook met geen negatief woord over gerept binnen ditzelfde hoofdlijnenakkoord. Er staan geen ernstige bezuinigingen op subsidies en afstoten van groot maatschappelijk erfgoed gemeld. Voorzitter, biedt dit ruimte aangaande het beleid? Geen idee. De gemeente heeft nu een aantal karakteristieke panden aangewezen. Er is advies gevraagd aan Libau. Deze zijn nauwkeurig bekeken en de bezitters van deze panden zijn op de hoogte gebracht. De plannen hebben gedurende wettelijke periode ter inzage gelegen en er konden zienswijzen worden ingediend. Een aantal eigenaren hebben zienswijzen ingediend en een aantal daarvan is gegrondverklaard waarop het bestemmingsplan gewijzigd is. Bij de niet goedgekeurde zienswijzen was te weinig relevant materiaal aangebracht. Voorzitter, de PVV-fractie is en blijft tegenstander van het onder dwang certificeren van woningen tot erfgoed wanneer de eigenaar hierop tegen is en verplicht wordt gesteld hier een zienswijze over in te dienen. Niet voor niets zijn wij de Partij voor de Vrijheid en huiseigenaren verbieden op iets naar eigen inzicht aan hun woning te verbouwen, omdat deze verbouwing niet voldoet aan dit bestemmingsplan, facetbestemmingsplan, daar zijn wij op tegen. Ook vragen wij ons af of de provincie met terugwerkende kracht eigenaren van karakteristieke panden ineens mag opzadelen met de gevolgen van deze wetswijzigingen. Een tweede opmerking. Er is weliswaar subsidie voor deze pannen, maar wat als de subsidiepot leeg is? Want subsidieverstrekking is in de ogen van de PVV nog altijd een middel om als overheid invloed uit te oefenen in het gevoerde beleid van deze overheid. Voorzitter, wij beraden ons nog ten aanzien van dit voorstel en ons besluit zal in de raadsvergadering vallen. Tot zover, voorzitter. Dank u.
Dank u wel, meneer Repp. En dan geef ik het woord aan de heer Buigel, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Na vele jaren ligt eindelijk deze lijst van aanbevelingen van de karakteristieke panden in onze eindeloos superbe mooie gemeente. Een lijst die naar aanleiding van een verzoek van de provincie is samengesteld. Echter bij de eigenaar wekt dit ook verwachtingen van ondersteuning van de gemeente op. Hoe denkt de wethouder hierover? Of wordt achter de scherm hier al aan gewerkt? Deze lijst is breder opgesteld dan het verzoek van de provincie. Dat waren alleen panden in het buitengebied. Een forse uitbreiding van deze lijst betekent ook meer verzoeken en verstrekkingen uit een te kleine subsidiepot. Wethouder, wat zijn hier de afspraken met de provincie hierover gemaakt? Bij veel eigenaren leven zorgen over mogelijke toekomstige belemmeringen. Ook bij de VVD Westerwolde heeft deze zorgen. Wat kan nu wel en wat kan straks niet meer? Gevolgen voor aanbouw, dakkapel, warmtepomp, zonnepanelen, materiaal, kleur, dikte van de kozijnen, etc. Of wat bij veel boerderijen speelt, invloeden op de bedrijfsvoering. Gezien de technische beantwoording zal onze fractie een verduidelijking van deze vragen schriftelijk stellen. VVD Westerwolde heeft ernstige bedenkingen over het proces van totstandkoming van dit stuk. Ter voorbereiding heeft onze fractie met meerdere eigenaren gesproken en we zijn eigenlijk geschrokken van termen die we terughoorden van ik weet helemaal van niets, ik ben verrast dat ik op die lijst sta. Wel ooit een bijeenkomst geweest, maar nooit meer iets gehoord. Ach, het is een voldongen feit. Bezwaar is toch zinloos. Gesproken met de medewerker van Liebouw. Ik vind uw pand karakteristiek, punt. Elke inbreng van mij werd dan niet op prijs gesteld. De Liebouw-medewerker ging zich direct bemoeien met de uitoefening van mijn bedrijf. Of, u moet meer snoeien in die tuin, zei de medewerker van Liebouw. Dergelijke bejegening is bij mij heel erg verbazingswekkend en daar zou ik toch ook wel graag een reactie van de wethouder op, of hij zich daar ook in herkent. Het hoofddoel van dit facet bestemmingsplan is het beschermen van deze panden. Wethouder, hoe? Ook dit sluit weer aan bij onze eerdere zorgen van bouwcriteria en bedrijfsvoering. Trouwens worden panden ook tegen de gemeente zelf beschermd. Want het meest karakteristiek pand aan de Westerstraat in Ter Apel wilt u wel slopen. Trouwens, dat had al gesloopt moeten worden, namelijk de Westermarken. Tot slot dit stuk zorgt voor belemmeringen, extra regels, beoordeling van de liefbouwer en dergelijke. Dit alles zorgt voor een lagere economische waarde van deze panden. VVD Westerwolde kan uitsluitend akkoord gaan als de eigenaar uitdrukkelijk en schriftelijk zijn toestemming heeft gegeven om hierin opgenomen te worden. Kan de wethouder daarin voorzien? Tot zover.
Dank u wel, meneer Buigel, en geef ik het woord aan de heer Brouwer, PvdA.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, voor ons ligt het facet bestemmingsplan karakteristieke panden, moeilijk woord, Westerwolde. Dit suggereert dat het voor heel Westerwolde van toepassing is. Het zou goed zijn hier gemeente toe te voegen. In de bijlage karakteristieke objecten, vanaf bladzijde 88, kunnen we zien dat het om ongeveer 438 objecten gaat. Ik heb ze even geteld, voorzitter. In de nota van beantwoording zienswijzen kunnen we lezen dat er panden zijn toegevoegd, zoals in Oudeschans, en afgevoerd zoals aan de Koeweg 16 te Vriescheloo. Het vaststellen of een pand de titel karakteristiek krijgt, wordt bepaald naar aanleiding van de waardecriteria, waarderingscriteria. Mijn vraag is, hoe zijn deze criteria tot stand gekomen en hoe objectief zijn deze? Op de lijst objecten staat Oosteinde 14 bij Ham vermeld als karakteristiek. terwijl er een omgevingsvergunning voor nieuwbouw is verstrekt. Hoe moeten we dit zien, voorzitter, in verband met sloop van het pand als karakteristiek object? De veelzijdigheid van woonhuizen, gebouwen en andere objecten bepaalt het karakter van onze leefomgeving. Als we hier niet zorgvuldig mee omgaan, zal dit een enorme verschraling betekenen en zullen we de identiteit van dit gebied verliezen. Een slecht voorbeeld hiervan is in mijn ogen het centrum van Winschoten, hoe daar in het verleden mee is omgegaan. We lezen in het voorstel dat bij het verstrekken van een vergunning voor nieuwbouw of sloop van woonhuizen, gebouwen of andere objecten geldt dat verloren gegaane kwaliteiten ruimschoots moeten worden gecompenseerd, mits deze op de lijst van objecten staat vermeld. Dus even kijken. Als karakteristieke panden of objecten op de lijst van objecten vermeld staat, sorry voorzitter, wat betekent dat dan voor het wijzigen van aangezichten van het pand of object? Het vernieuwen van buitenkozijnen bijvoorbeeld. Het verbouwen binnen, zoals wijzigingen van indelingen. Het verkrijgen van subsidies. Op bladzijde 32 van de nota van beantwoording van zienswijzen wordt bij zienswijze 7 aangegeven dat tegenover eventuele nadelen staat het voordeel van de beschikbaarheid van een onderhoudssubsidie vanuit de provincie Groningen. Mijn vraag is, wat zijn eventuele nadelen? En dan in algemeen zin voor alle panden. Welke subsidies zijn er beschikbaar naast de beschikbaarheid van een onderhoudssubsidie vanuit de provincie Groningen, ook door de heer Valken genoemd? Eventueel nog meer beschikbaar. En is er stapeling hiervan mogelijk? Zoals bekend en in het stuk wordt aangegeven, zijn het panden die onmogelijk energie-neutraal te maken zijn. De regeling voorziet hier echter in dat als sloop de enige oplossing is, nieuwbouw onder voorwaarden mogelijk is. Vervolgens heb ik nog wat opmerkingen textueel. Bladzijde 10 en 11 van het stuk staat de inwerkingtreding van de omgevingswet, eventueel. Dat zou keurig zijn als er aangepast wordt, want die is ondertussen in werking getreden. Dan op bladzijde 12 wordt geschreven over de omgevingsvisie Westerwolde 2000, terwijl we ondertussen een nieuwe visie hebben vastgesteld. Dit is het in eerste termijn, voorzitter.
Dank u wel, meneer Brouwer. Dan geef ik het woord aan de heer Geukers, gemeentebelang.
Ja, dank u wel, voorzitter. In de basis is onze fractie uiteraard een voorstander van het behoud van de karakteristieke panden, zodat we onze identiteit als Westerwolde behouden. Echter kunnen er situaties voordoen dat een pandeigenaar om een legitieme reden af zou willen van het karakteristieke van de stempel van zijn karakteristiek pand. Bijvoorbeeld omdat het niet meer te onderhouden is of anderzijds. Wij missen daar een procedure of iets anders voor hoe dat in gang gezet kan worden en hoe dat geregeld is. Zou u daar iets over kunnen zeggen? Dank u.
Dank u wel, meneer Geukers. En dan geef ik het woord aan mevrouw Hemmen, Lijst Hemmen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, heel kort nog een aanvulling. Het belang is natuurlijk onderstreept. We willen voorkomen dat de beeldbepalende gebouwen in onze gemeente zomaar gesloopt gaan worden. En dat is natuurlijk in het verleden dwars door onze gemeente heen ook gebeurd. Maar eerlijk gezegd moet ik wel zeggen dat de regeldruk die ik nu zie, en ik hoop ook dat het college mij kan helpen of ik het goed zie, maar dat die voor de inwoners best wel hoog is. Want het gaat natuurlijk om bescherming van sloop. Er is al aangegeven, we gaan dit niet alleen toepassen zoals we wettelijk verplicht zijn vanuit de provincie om dat alleen in het buitengebied te doen. Wij voegen daar de kernen daaraan toe. Ik denk om de identiteit van onze gemeente te beschermen is dat ook goed. Maar dan ben ik ook wel met de heer Rep eens. In hoeverre hebben dan eigenaren daar nog iets in te zeggen? En ook ik heb verschillende signalen gehoord dat, net als de inspreekster van de Wonderwereld, dat er een brief in je brievenbus valt en dat je echt helemaal verrast bent van, oh, mijn pand is een beeldbepalend pand. En dat betekent nogal iets. En wat dat dan precies betekent, dat hoor ik dan ook graag. Want als ik de regeling bekijk, ik moet even mijn aantekeningen er goed bij pakken, dan betekent het dat het verboden is om geheel of gedeeltelijk te slopen zonder een omgevingsvergunning. Dat strijdig gebruik is verboden. Nou, we hoorden de inspreker, de heer Valk, ook al over de bestemming die je dan wel of niet kunt wijzigen. En er is geen kostenverhaal mogelijk. Hè? Dus daar waar schade ontstaat, dekt de gemeente zich in. Tenminste, zo lees ik dat. Dan komt daar nog overheen dat het best onduidelijk is, wat mag je nu dan wel en wat mag je niet. En dan gaat het met name om de verduurzaming van woningen. In hoeverre kunnen deze eigenaren gewoon doorgaan met het verduurzamen van deze panden. Maar wat mij ook onduidelijk is, is wat zijn nou precies de subsidiemogelijkheden als je wel onder deze regeling valt? En wat zijn dan de voorwaarden? De heer Valken noemde het net al aardig wat voorwaarden op. Dat is een provinciale regeling. Ik lees in het voorstel dat er ook een gemeentelijke regeling is, SOC genoemd. Ik zie dat niet toegelicht in de stukken wat dat dan precies is en wat de voorwaarden zijn. Dus dat zou ik graag nog toegelicht hebben.
Dank u wel, mevrouw Hemmen. Dan geef ik het woord aan de heer Kriek, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, GroenLinks vraagt al heel lang om een gemeentelijke monumentenlijst. En dit is ongeveer wat wij al heel lang nastreven. Behoud van karakteristieke panden is van groot belang voor onze prachtige gemeente. En soms overstijgt het behoud van iets wat van historisch belang is, het individuele belang. En daar kan de schoen wel eens gaan wringen voor een eigenaar die denkt van ja, ik mag iets niet of ik moet iets wel. Natuurlijk is het heel belangrijk om daarbij goed te communiceren, maar ook de menselijke maat te hanteren. En dat zouden wij, zeker als gemeente Westerwolde, wij zeggen dat wij dicht bij onze mensen staan, bij onze inwoners en de eigenaren van dit soort panden. Dat zouden wij dan ook op een hele fatsoenlijke manier moeten doen en een duidelijke manier. Soms mist dat wel eens als we dat zo horen. Maar we zijn blij met het plan. De eigenaar die moet natuurlijk wel terecht kunnen bij de gemeente met vragen. En we horen de heer Valken een heel duidelijk verhaal in dat opzicht vertellen. En toen hoorde ik tijdens dat verhaal de wethouder Kuper zeggen, het valt mee. En ik begreep een beetje dat het ging, dat dat een reactie was op de hoge kosten die wij als gemeente zouden krijgen als wij iets willen doen voor die mensen die zeggen van, voor ons is de huidige subsidieregeling niet toereikend. Ja. Dat wil ik graag even horen. Voor ons is die subsidieregeling niet toereikend. Daar moet misschien wel iets aan gebeuren. Dus dat hoor ik dan nog graag. Ik hoor nu alweer nee, maar ik hoor er graag een toelichting op. Want het is natuurlijk wel belangrijk dat als we eisen stellen, dat die wel reëel moeten zijn. Al vind ik wel dat het belang voor het behoud altijd groter is dan het individuele belang in dit opzicht. Tot zover in eerste termijn.
Dank u wel, meneer Kriek. Dan geef ik het woord aan de heer Lok, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even kort. Ik sluit me aan bij de vorige sprekers. In die zin dat wij ook blij zijn dat dit bestemmingsplan er nu ligt. We zijn blij dat karakteristieke panden in onze gemeente een beschermde status krijgen. Het is niet al te zwaar ingezet, maar het is toch wel het geeft ze enige bescherming, wat in het verleden dus niet het geval was. Het gaat om, dat blijkt wel om heel veel panden. Heel veel raadsleden hebben zelf hier en daar de telling moeten verrichten, begrijp ik. Ik word even afgeleid door, maar dat lukt er allemaal daar. Gaat gewoon door. Goed zo. Het zijn er 440 ongeveer, begrijp ik. 440 panden die aangewezen zijn. En als ik dan kijk naar het aantal zienswijzen wat uiteindelijk is ingediend en het aantal die bij de hoorcommissie is geweest, ja, dan is dat eigenlijk maar een fractie van wat daar is aangewezen. Dus dat, en ik hoor ook, ik hoor en de geluiden die mevrouw Hemme ook noemde, dat het aanwijzen van het pand, dat er eigenlijk gewoon zonder enig overleg koud door de mat is gevallen door een brief. Maar ik hoor ook eigenaren van panden die het erg fijn vinden dat hun pand als karakteristiek is aangewezen, omdat ze dat ook als een soort waardering zien voor hun pand. Dus die kant zit ook aan de medaille. Maar goed, het is belangrijk dat deze lijst er nu is en dat er wat bescherming wordt gegeven. We hebben tenslotte, zoals ook al gezegd wordt, in het verleden is er enorm veel verdwenen aan prachtige panden in onze gemeente. panden die onze gemeente een shoe geven, die onze gemeente de identiteit geven die zij verdient. En dat, daarom zijn we blij dat deze lijst er nu ligt, voorzitter. Dank u.
Dank u wel, meneer Lok. En dan geef ik het woord aan mevrouw Jansen, Ecologisch Alternatief.
Dank u wel, voorzitter. Ecologisch Alternatief is positief over het feit dat cultureel erfgoed binnen en buiten de bebouwde kom een beschermde status krijgt. Wat nu voor het voetlicht komt is, er zijn natuurlijk pro's en contra's. Even een vraag aan de wethouder. Die dialoogavonden, er zijn 3 dialoogavonden geweest. Even terugkijkend naar het voortraject, even evaluerend. Achteraf gezien, vindt u dat er genoeg aan informatie en mogelijkheden tot inspraak geweest is ten aanzien van alle eigenaren? De lijst is ook naar aanleiding van bezwaar en zienswijze gewijzigd. De stukken die wij nu gekregen hebben, zijn die daar al op aangepast? En dan nog natuurlijk, er wordt gezegd sloop en dergelijke, dat mag natuurlijk niet. In hoeverre heeft de gemeente daar juridische handvatten voor om een, zeg maar, als er verkeerd omgegaan wordt met het pand of met het object, om daarop op te treden. Dat was het.
Dank u wel, mevrouw Jansen. En dan bleek meneer Brouwer, die had even geen stroom, maar die heeft inmiddels weer stroom. Dus die had nog een laatste vraag.
Ja, ik had een aanvullende vraag, voorzitter. Dat is even kijken. Dat gaat over de brief van Liebouw, gericht aan eigenaren van panden die aangemerkt zijn als karakteristiek. Daar voorafgaand zijn publieksbijeenkomsten geweest. Nou is mijn vraag, hoe zijn deze kenbaar gemaakt? Dat was nog een aanvulling, voorzitter.
Dank u wel, meneer Brouwer. En dan kijk ik even naar de wethouder. Gaat u meteen in de beantwoording? Oh, excuus, wethouder. Ik moet er nog even inkomen. Ik wou eerst de insprekers vragen of zij nog willen reageren op datgene wat in de eerste termijn is gezegd. Kijk even naar meneer Valken. Het is niet de bedoeling dat u vragen gaat stellen nu, maar
nee, ik ga
gewoon
een
reactie,
houden.
Een betoog.
En dit heb ik meer dan 5 minuten?
In principe niet.
Oké. Nee, ik ga het ook niet doen. Hoor. Maar ik hoor een paar vragen gesteld worden over, onder andere door meneer Brouwer, over de procedure richting de eigenaren. En ik kan natuurlijk alleen voor mezelf spreken. Wij hebben Liebouw nooit bij ons gehad. Ik heb ook niet eens een uitnodiging voor de hoorcommissie gekregen. Terwijl ik notabene ook in de hoorcommissie zit. Daar heb ik Hanneke uitgebreid laten weten, want ik kan er niet bij zijn, want ik wil ik wat doen. Ik heb nooit een uitnodiging gezien. Dus dat betreft, qua communicatie mogen dingen wel wat beter daarin. Ik begrijp het ook wel een beetje het gevoel. Nou, kijk, aan de ene kant hoor ik van iedereen dat het belangrijk is dat wij cultureel erfgoed, monumentale panden, karakteristieke panden, hoe je het maar noemen wil behouden. Beeldbepalende panden, wordt gezegd met in het stuk onder andere. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. En in het verleden zijn natuurlijk heel veel van deze panden teloor gegaan. En dat is niet zozeer teloor gegaan omdat ze gesloopt zijn op een gegeven moment, maar gewoon compleet in verval geraakt zijn. En dat zie je overal om ons heen. Ik zit zelf, wonen wij in Kleine Huls daar. Als je om me heen kijkt, daar zijn er heel veel boerderijen. Die zijn echt volledig weggevaagd. Niks meer van over. Rijd er maar eens langs. Dus het is niet zozeer dat die dan gesloopt zijn, maar ze zijn gewoon compleet in verval geraakt. En dat komt uit zulke soort panden, die monumentale panden vanuit de Graanrepubliek die het ooit was. En ik besef mij terdege dat ze buiten alle proporties groot zijn, maar dat is wel beeldbepalend voor dit gebied. De substantiële kosten die dat met zich meebrengen om dat in stand te houden, die zijn natuurlijk daar. En dat betekent op een gegeven moment dat eigenaren ook wel eens een keer gedwongen zijn van, ja, dus dit kunnen wij het niet meer bekostigen, we moeten hier iets aan gaan doen. Dat is ook prima dat dat gebeurt. Maar door het stempel te plaatsen, karakteristiek pand, zijn die mogelijkheden worden wel weggenomen. Dus als je als gemeente het belangrijk vindt dat we dit in stand houden, dan vind ik ook, dan moet je ook over de brug daarmee komen. En ik snap dat dat een hele lastige afweging is. Ik hoorde van hem ook nog de vraag stellen over de SOC en provinciale De SOC is de enige subsidieregeling en dat is een provinciale regeling. En die is alleen bedoeld voor regulier onderhoud. Dus niet voor iets anders. Alleen voor regulier onderhoud. Voegen, schilderen en een dakgootje. That's it. En 10.000 euro voor een particulier. 20.000 euro voor een agrarisch bedrijf. Met een agrarische bestemming. Actief agrarisch bedrijf moet het zijn. Dus daar zijn er ook niet zo gek veel van. Dus 10.000 euro. Nou, als je die enorme boerderijen hebt. Die Groningse boerderijen. 10.000 euro. Dan heb je niet eens de helft geverfd. Laat staan al het andere wat er nog moet gebeuren. En laat staan, want we leven ook in een gebied waar aardbevingsschade geweest is. Waar wij natuurlijk heel vaak aan de andere kant van het Winschoterdiep zitten, het kanaal zitten. Waardoor we net meer buiten het gebied, het kerngebied vallen. Daar kan ook consequenties van geweest zijn. Dus ik bedoel te zeggen, als we als gemeente, en dat vind ik zeker, belangrijk vinden dat zulke soort panden behouden blijven. Dan moeten we ook bereid zijn om daar de portemonnee voor te trekken. Is een lastige met 400, geef ik me in de lok helemaal gelijk in. Gaat waarschijnlijk geld kosten. Maar het hoeft natuurlijk. Het kan natuurlijk ook een combinatieregeling zijn. Hè? Jullie wat, wij wat, dat idee. Er zijn allerlei opties daarin mogelijk om te zorgen dat het wel bekosteld kan gaan worden. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Valken. Kijk even, mevrouw Lambeck. Heeft u nog een aanvulling? U het woord.
Dat heeft mevrouw Lambeck eigenlijk altijd. Ik heb één hele mooie opmerking die geldt voor combinatie en die kwam in mij op na wat meneer Kriek zei. Hier moet je maar eens over nadenken. Het is een heel kort zinnetje, maar daar kan je heel veel aan hebben. De menselijke maat past iedereen. En aanvullend daarop, iedereen heeft het, bijvoorbeeld meneer Lok, over zo ontzettend veel panden. 448 panden. Maar welk percentage is dat nou helemaal? 440 klinkt als veel, maar het is een heel groot gebied. Dus hoeveel panden zijn het in totaal? En welk percentage is nou eigenlijk 440? En is dat dan inderdaad wel zoveel? Het plan is zorgvuldig afgewogen. Ik heb op het hele voortraject eigenlijk niks aan te merken. Wel op het eindtraject dat wij als stichting, dus ik weet niet wat hebben gedaan en de zienswijze in hebben gediend, maar geen dat we dus de gegevens van IBAFs moeten plukken. Dat vind ik een beetje een onvolkomenheid. Maar verder vind ik het plan wel, dat kan je je afvragen, hoe zorgvuldig is het als de Rode Brug in Oudeschans, hoe karakteristiek wil je het hebben? Als de pottenkasten die midden in Oudeschans staat, er niet op staat. Daar is er maar één van in Nederland. Door Pekela die de lantaarnpalen uit de grond dreigt te rukken, kwam ik nog op die lantaarnpalen die er niet op staan. Wat hele bijzondere lantaarnpalen zijn in Oudeschans en de twee waterputten en de Norton waterpomp. Dat staat er allemaal niet op. Dus hoe zorgvuldig is dat dan? Dat was mijn toevoeging.
Dank u wel, mevrouw Lambeck. En dan kijk ik nog even naar mevrouw Oltmans. U wil ook nog even reageren? Ja. Aan u het woord.
Ik val natuurlijk een beetje in herhaling als ik ga over het voortraject. Op het moment dat ik dus de brief heb gekregen van het bureau Libau, dat ik dus aangemerkt ben als karakteristiek pand. Daar werd ik dus gewaar dat er dus een drietal avonden waren, waar dus bijeenkomsten waren geweest met bewoners. Dat alles zorgvuldig is bekeken, daar stond het ook allemaal in. En daar ben ik dus nooit van op de hoogte geweest, wist niet dat ze er waren. En ik heb ook nooit iemand van het bureau Libau gezien. Maar wat me toen ook opviel, is dat ik direct, daarom zei van, het is ook mij opgelegd. Ik had in één keer dat stempel, je bent een karakteristiek pand. En ik kijk dus, dan krijg ik de informatie wat karakteristieke panden zijn. En dan kijk ik op de site. En dan staat mijn foto staat er dus ook al op. En ik sta er dus ook gewoon als karakteristiek pand, sta ik er dus al op. Ik heb direct ook, bent u hier niet mee eens of heeft u wat erover te zeggen, heb ik direct contact opgenomen met het bureau Libau. En steeds gevraagd, ik wil graag van die aanbevelingslijst af. En wat krijg ik dan als antwoord? Ja, wij bevelen wel aan, maar uiteindelijk bij de gemeente nemen ze de beslissing. Dus er wordt eigenlijk gewoon een beetje doorgesluist van, ja, wij nemen geen beslissingen, dat wordt dan daar gedaan. Maar dan vraag ik me dus af, hoe kan je dan een beslissing nemen als je dus niet goed geïnformeerd bent? Dus ik gaf ook steeds terug van, ja, maar daar bent u als bureau natuurlijk voor. Dus als u alles onderzocht heeft, dat draagt u aan als materiaal van, dit heeft alle criteria, dit hebben we besproken, dit is allemaal doorgenomen en dat is niet het geval. Ik was heel erg blij dat ik uiteindelijk bij de hoorcommissie kon komen, want dat is iedere keer mijn probleem. Als ik dus een bezwaar heb, dan kan je wel indienen, maar het gaat gewoon voorbij. En dat was voor het eerst dat ik zei van, goh, nou kan ik gehoord worden. En vlak voordat we bij de hoorcommissie kwamen, er waren wel meer mensen die daar ook over vielen, hebben wij een brief gekregen. En die was gericht aan de inwoners van het karakteristieke pad. En dan staat jouw adres dus op. En dat was dus eigenlijk een informatie van, nou, u bent een karakteristiek pand en we zullen u even uitleggen wat uw mogelijkheden zijn. En dat stuit dan wel tegen de worst, dat je dus alles schrijven kan aan de inwoners of de bewoners van het karakteristieke pand. Dus zo krijg je dus iedere keer, het wordt je opgelegd, je bent niet gehoord, je weet nergens vanaf. En het wordt gewoon doorgesluist zo van, ja, uiteindelijk, dus u moet het met de informatie doen wat u dus van het bureau aangeboden krijgt. En nou ja, dat is wat ik eigenlijk een beetje over wilde zeggen.
Dank u wel, mevrouw Altmans, en dank aan alle insprekers. Meneer Buigel.
Ja, ik had een heel helder momentje en volgens mij op de vraag van mevrouw Lambeck over hoeveel procent van het vastgoed hebben we het dan? Iets tussen de 3% en 4%. Wat karakteristiek
is. Kijk, het is mooi dat u dat rekenwerk alvast heeft gedaan, meneer Buigel. Dank u wel. Zou iemand misschien even de microfoon uit kunnen doen van het spreekgestoelte? Ja, dat geeft niet hoor. Maar goed, en dan gaan we voor de beantwoording in de eerste termijn naar wethouder Kuper.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat de heer Kriek de spijker op zijn kop sloeg. Hier is het inderdaad zo dat het individuele belang ten opzichte van het algemene belang, wat voor mij betreft geldt voor het behoud van de identiteit van onze gemeente, die mede bepaald wordt door de uitstraling die onze dorpen hebben door middel van de soms prachtige bebouwing, zonder dat die ook maar enkele beschermingen geniet. En de heer Brouwer die noemde daar als voorbeeld Wenschoten bij als een slecht voorbeeld. Ik vind dat Vlagwedde, de Wilhelminastraat, ook een goed slecht voorbeeld is. Dat is de oude Herenweg richting Duitsland, een eeuwenoude weg. Maar als je kijkt hoe die de afgelopen 60 jaar, plat gezegd, vernield is, vind ik dat doodzonde. En dit bestemmingsplan is nu juist bedoeld om die karakter en die ruimtelijke kwaliteit te bewaren, ook voor toekomstige generaties. Dat wil niet zeggen dat we dat ook in alle gevallen zullen gaan doen. Want als we dan gelijk maar even komen op een vraag die vanuit meerdere fracties kwam van wat zijn nou daadwerkelijk de verplichtingen die wij hier inwoners mee opleggen. Nou, die vallen in die zin reuze mee. En dat was ook de valt mee die de heer Kriek opving. Want eigenlijk gaat het erom dat er straks een second opinion volgt aan gemeentezijde. Mocht iemand van plan zijn zijn of haar pand te gaan slopen. Dat houdt in dat sloop dus niet zonder meer toegestaan is, maar dat daar een sloopvergunning voor nodig is. En die kan afgegeven worden als blijkt, en dat was onder andere een vraag van de heer Geukers, dat het economisch niet meer haalbaar is om te investeren in het pand, zodat deze ook nog op een goede manier structureel en langdurig te onderhouden is dan wel te exporteren is. Verbouwingen aan de binnenzijde die zijn sowieso gewoon toegestaan, anders dan dat het bij een bijvoorbeeld een monument is, die zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde beschermd is. Maar andere zaken die voor een karakteristiek panden gelden, die gelden ook voor een normale woning. Ik wil erom aan de kozijnen langskomen. Nou, als dat in de voorgevel betreft, is dat sowieso al vergunningsplichtig. Nou, dat geldt ook voor een normale woning. Dus ook even ingaand op de inspreekreactie van de heer Valken. Want die refereert dan aan instandhouding. Ja, instandhouding wordt niet mee bedoeld in deze context van dat het pand ook op een bepaald niveau moet gehandhaafd blijven worden. Natuurlijk zit daar wel een ondergrens aan. Het mag geen rotte kies worden, want daar heeft natuurlijk weer excessenbeleid voor. Maar het is niet zo dat wij dan ook jaarlijks verwachten dat de kozijnen netjes geschilderd worden en dat de stoep netjes gewied wordt. Ook dat is anders bij een monument. Daar kan op een gegeven moment wel ingegrepen worden door de RCE, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Wanneer dat het onderhoud een dusdanig niveau heeft dat de instandhouding in het geding komt. Dat geldt dus niet voor een karakteristiek pand, al juichen we dat natuurlijk niet toe. We hopen natuurlijk dat iedereen in bezit van een karakteristiek pand deze ook netjes onderhoudt, maar daar kunnen wij dus niet op handhaven. De enige belemmering, zoals ik al zei, is dus dat er bij eventuele sloop een second opinion volgt van gemeentezijde. We krijgen in die zin ook veel wisselende reacties. Sommigen zijn blij dat ze op de lijst zijn komen te staan. We hebben ook al heel veel verzoeken gekregen van goh, wanneer komt die lijst er nou? Want wij willen graag een subsidie aanvragen van de provincie. Nou, dan kunnen we inderdaad eenmalig €10.000 krijgen. Hoeveel geld zit er dan in die pot? Dat weet ik niet. De provincie heeft het wel meerjarig meegenomen in hun begroting. Maar goed, is natuurlijk ook afhankelijk van de politieke wil. Dus ja, daar kan ik natuurlijk moeilijk een uitspraak over doen. Maar voorlopig is daar in ieder geval voldoende financiële dekking voor. En ja, de heer Buigel noemde nog het gedrag van Liebouw, wat ik daarvan vond. Nou, mij zijn dit soort signalen niet bekend. Zoals al eerder geconstateerd in deze vergadering zijn er ongeveer 440 panden op deze lijst. Nou, het heeft ook behoorlijk lang geduurd en dat heeft er ook vooral mee te maken dat wij veel gesprekken gevoerd hebben, veel locaties ook bezocht hebben om ook te luisteren naar wat inwoners zelf vonden van het feit dat ze op die lijst zijn komen te staan. En aan de hand van die 5 vastgestelde criteria is uiteindelijk door Liebouw geadviseerd om het pand wel of niet op te nemen in deze lijst. Dus in die zin is daar een objectieve benadering geweest. Even kijken hoor. Dan de PvdA, die had een aantal vragen over bijvoorbeeld de buitenkozijnen. Nou, daar ben ik net al even op ingegaan. Zowel het verbouwen aan de binnenzijde is nog steeds mogelijk. Dat valt niet onder de karakteristieke bescherming. En zoals ik al zei, is er bij sloop een vergunningsplicht. En daar horen natuurlijk lezingskosten bij. En dan moet ook aangetoond worden middels een bouwkundig rapport. Dat kost €200-300. Daadwerkelijk ook het pand slooprijp is, zeg maar, of er geen alternatief is wellicht. Even kijken. De PvdA die vroeg ook nog van hoe zijn deze criteria tot stand gekomen. Dat zijn algemeen geldende criteria die ook provinciaal gehanteerd worden, maar ik kan nog wel even voor u navragen hoe deze tot stand zijn gekomen. De verschillende criteria zijn er dus 5 die kunnen gescoord worden van 1 tot 3. En wanneer dat een pand in totaal 7 punten scoort, dan wordt het aangemerkt als zijn karakteristiek. Even kijken. Ja, de ecologische alternatief die vroeg nog van als we natuurlijk terugkijken op het participatieproces van hoe is dat gegaan en had dat wellicht anders gemoeten. Zoals al eerder geconstateerd, ook heeft dit plan een lange geschiedenis. Zelfs al zo lang dat ik bij het prille begin zelfs niet aanwezig was, zeg maar. Dus hoe dat toen precies gegaan is, weet ik niet. Daar kan ik nog wel even voor u navragen. Maar in ieder geval heeft iedere pandeigenaar een aantal brieven van ons gehad en uitgenodigd ook voor inwonersbijeenkomsten. Daar kon men ook nog weer andere panden aandragen. Daar zijn ook panden van de lijst gegaan naar een herwaardering. Er zijn verschillende locaties bezocht uiteindelijk met als gevolg dus dat nu dit plan voor ligt. En ik denk dat ik nu de meeste vragen wel beantwoord heb, voorzitter, maar anders hoor ik dat natuurlijk graag.
Ik had nog een vraag, maar niet beantwoord.
Nee, wij gaan even het lijstje langs, meneer Rep. Een vraag van meneer Rep was van, mag de provincie met terugwerkende kracht gevolgen voor de wetswijziging opleggen? En dan is er nog een vraag van meneer Buigel. Zijn de mensen ook beschermd tegen de gemeente die een dergelijke pand hebben? De opmerkingen van meneer Brouwer met betrekking tot de tekst, die worden gewoon meegenomen, denk ik, in het verhaal. Maar hij had nog een specifieke vraag ook over locatie Oosteinde 14 en stapeling van subsidie, of dat mogelijk is. En dan kijken we even verder. Wat mag wel en wat mag niet ten aanzien van verduurzaming, was een vraag van mevrouw Hemmen. Ten aanzien van de SOC, maar daar is eigenlijk al een toelichting op gegeven door meneer Valken. En dan is de lijst gewijzigd, gaf mevrouw Jansen aan, en is dat ook aangepast in de stukken die op dit moment voorliggen. En wat zijn de juridische handvatten van de gemeente bij malversaties ten aanzien van de karakteristieke panden en de wijze waarop daarmee wordt omgegaan. Die staan nog open.
Ja, we hebben nog de vraag wat als een subsidiepand leeg is.
Daar heeft de wethouder toelichting op gegeven, maar misschien gaat hij het nog aanvullen.
Interruptie, voorzitter.
De Buigel.
Ik had bij het slot van mijn verhaal had ik ook duidelijk aangegeven van de eigenaar uitdrukkelijk en schriftelijk zijn toestemming heeft gegeven om hierin opgenomen te worden. Kan de wethouder daarin voorzien?
Die hadden wij aangekruist, maar dat kruisje halen we weer even weg. Dus die komt ook nog van de wethouder.
Ja, begin ik daar gelijk mee. Zoals de heer Buigel weet, is het natuurlijk niet gebruikelijk bij het vaststellen van een bestemmingsplan dat gebeurt. Dat doen we in andere gevallen ook niet. En dat zijn we in dit geval ook niet van plan. Is de lijst gewijzigd? Vroeg mevrouw Jansen van ja, dit is de nieuwe lijst, zeg maar, met de wijzigingen zoals in de tekst ook verwoord. Mevrouw Hemmen die vroeg inderdaad van wat wel, wat niet. Voor wat betreft de verduurzamingsmaatregelen, nou, zolang het de karakteristieke eigenschappen van het pand niet wijzigt, gelden dezelfde regels voor een normale woning als ook voor een karakteristiek pand. Dus die mogen dus niet gesloopt worden bijvoorbeeld, maar het leggen van zonnepanelen bijvoorbeeld tast die karakteristieke eigenschappen niet aan en is in de meeste gevallen, net als bij een normale woning, dus gewoon vergunningsvrij. Oosteinde vroeg de heer Brouwer nog na, als Oosteinde gesloopt gaat worden en hij zou nu dus nog voor het ingaan van dit bestemmingsplan een sloopmelding doen, dan is die vergunningsplichtig. Of niet vergunningsplichtig, en op het moment dat dit bestemmingsplan is vastgesteld, dan zal hij een vergunning daarvoor moeten aanvragen.
Mag ik een interruptie doen, voorzitter?
Meneer Brouwer.
Er is een omgevingsvergunning verstrekt voor het nieuwbouwen van de boerderij. Normaal gesproken is daar geen sloopvergunning voor nodig. Dus met de vergunning is wel verstrekt. Moet hij dan alsnog een sloopvergunning aanvragen?
Nee. Nee. We toetsen de aanvraag aan het beleid wat op dat moment geldig is. De vraag van de heer Rep begreep ik niet zo goed.
Dan komen we daar in de tweede termijn op terug, denk ik. Goed, dan gaan we nu naar de tweede termijn. En dan begin ik met mevrouw Hemmen, lijst Hemmen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk nog wel een aanvullende vraag op de toelichting van de wethouder. Want waar het mij om gaat is dat we echt klip en klaar hebben. Wat leggen we nou de inwoners, eigenaren van deze panden extra op ten opzichte van eigenaren van geen beeldbepalende woningen? Of panden, moet ik eigenlijk zeggen. En dan geeft de wethouder aan, zolang het karakteristieke waarde niet wordt aangepast, is het vergunningsvrij. Maar ja, wie bepaalt dat dan? Want dan heb je het toch al gedaan. Dan ga je op voorhand toch geen vergunning aanvragen. Omdat het eigenlijk vergunningsvrij is. Wat kan dan de consequentie zijn voor de eigenaar? En wat mag nou die eigenaar aan de buitenkant nog eigenstandig doen? Even een voorbeeld. Als je hebt nu oranje dakpannen en je wilt er donkere dakpannen op hebben. Moet dan iemand van zo'n pand daar een vergunning aanvragen? En is dat dan extra? Of geldt dat ook voor een inwoner van een niet beeldbepalend pand? Dus kortom, voor mij is niet helemaal helder. Welke regels leggen we nou meer op aan deze eigenaren? En wat zetten we daar tegenover? Dus wat zijn dan de subsidiemogelijkheden in dit geval die beschikbaar zijn? En ja, ik ben het wel met meneer Valken eens dat hij aangeeft, ja, wat je natuurlijk wilt bereiken met deze regeling is dat je panden behoudt in je gemeente, maar niet als rotkies. En je wilt graag dat ze blijven zoals ze zijn, dat ze goed onderhouden worden. En is dan een stimuleringsregeling niet gewoon een veel beter middel om je doel te bereiken? Dus daar hoor ik ook graag de wethouder nog over. Dan nog een laatste. In hoeverre kunnen wij als raad nog bepalen of die lijst wordt aangepast of er wat af moet of niet? En dat vraag ik ook even naar aanleiding van de inspreeks. Aan de ene kant hebben we natuurlijk Oude Schans die het verzoek heeft van stop alsjeblieft alle panden en alle objecten daarin. Terwijl we ook een heel duidelijk betoog horen vanuit het pand van de Wondere Wereld die zegt van haal mij alsjeblieft van die lijst af. Wat is nou onze rol als raad?
Dank u wel, mevrouw Hemman. Dan geef ik het woord aan de heer Kwiek, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst even een aanvulling op het lijstje van de heer Brouwer qua tekst. Op pagina 12 staat dat de cultuurnota naar verwachting in 2023 wordt aangeboden. Ik durf het nauwelijks te zeggen. Wij wachten er nog op. Maar misschien kan dat worden aangepast. Dan, in veel gevallen gaat het vast goed met dit soort regelingen. Het gaat om 448 panden, als ik het goed begrijp. Maar er zullen ook lastige gevallen bij zijn. En ik vraag me af, in hoeveel van die 448 panden hebben we het over zeer achterstallig onderhoud en dreigende vervalling van de situatie? Doordat de eigenaar de kosten niet kan dragen van het herstel zoals de gemeente dat graag wil zien. Ondanks de subsidieregeling, bijvoorbeeld de SOC die er is. En is daar een mouw aan te passen? Of ligt alle verantwoordelijkheid nu bij de eigenaar? De menselijke maat in dit geval lijkt mij heel goed om in te zetten. Dan heeft de wethouder het over sloopvergunning. Als die nodig is, dan is er een second opinion door de gemeente. Er wordt ernaar gekeken. Ja, als je in dat stadium zit, is de vraag of dat nog wel zin heeft. Heeft het zin als een pand verrot is en op instorten staat om te gaan discussiëren over een sloopvergunning, terwijl de veiligheid van de inwoners wellicht in het geding is? Ik kan me een situatie herinneren in Jipsinghuizen. Als je daar langs reed, dat ingestorte dak, misschien weet u het nog wel. Inmiddels is de situatie daar niet gegaan zoals de gemeente dat had willen realiseren. Overleg in een veel eerder stadium met de eigenaar is denk ik wel in belang van zowel de eigenaar als van de gemeente. En financiële steun zal wellicht van belang zijn. En dat kan misschien in de vorm van een lening, maar ik denk toch dat het goed is om daarover na te denken. Ik leg hier ook heel duidelijk een link met energiearmoede. We weten allemaal hoe dat zit, maar juist dit soort panden, daar staat het water aan de lippen van de eigenaren. Die hebben echt geen cent over voor meer dan misschien een keer een verfje als het echt nodig is. Dus daar moeten we dan toch nog even naar kijken. Wat zijn de mogelijkheden hiervoor? Tot zover.
Dank u wel, meneer Kriek. Geef ik het woord aan mevrouw Jansen, Ecologisch Alternatief.
Dank u wel, voorzitter. Ik refereer ook even aan mevrouw Hemme. Hoe statisch, CQ-dynamisch is deze lijst? Wat is er nou op tegen om panden, CQ-objecten toe te voegen? Want ja, ik heb het gevoel dat dat erg star is. Dus dat is mijn vraag.
Dan geef ik het woord aan de heer Buigel, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben toch enigszins ontstemd over de beantwoording van de wethouder. Het blijft allemaal heel erg vaag. In mijn optiek, als iemand niet op deze lijst wil staan of een object vanaf wil halen, dan is dat gewoon de eigenaar van het pand, die mag dat gewoon. Wij kunnen gewoon geen regels voor iemand anders opleggen. En zeker niet regels wat ook nog invloed heeft op de economische waarde van een pand. Daar ben ik heel erg ongestemd over. En dan wordt er subsidie in vooruitzicht gesteld. Ja, dat was bijvoorbeeld in 1992 ook. Werd er ook een prachtige natuursubsidie vooruitgesteld. En sindsdien hebben we Natura 2000 gebieden. Nou, daar zitten we meer om verlegen als mee verlegen. En zo zie ik dit eigenlijk ook een beetje. Het is misschien iets uit verband getrokken, maar toch. De wethouder noemt ook van ja, het is niet gebruikelijk dat wij bestemmingsplanwijzigingen doorgeven aan pandeigenaar. Nou, ik ken ook nog wel een hele andere discussie. Er was er een.
Mag ik ook even proberen?
U kunt daar in tweede termijn op reageren, wethouder.
Ik kan me nog hele andere discussies herinneren in deze zaal over een pand aan de Oosterstraat in Ter Apel. Daar waren de eigenaren ook niet op de hoogte van een bestemmingsplan en daar werd toen behoorlijk op ingesproken. Goed, wat ik ook hoor bij de heer Brouwer is, ja, hoe zijn die criteria precies toegepast? Daar had ik ook eigenlijk wel twijfels over. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld een object als bunkers, kaarse matten. Die zijn in de ene plaats heel anders gewaardeerd als in de andere plaats. Ik snap die waardering en systematiek er ook niet helemaal. Ja, dat was het wel.
Dank u wel, meneer Buijvel. Dan ga ik naar de heer Rep, PVV.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben inmiddels zelf een antwoord op onze eigen vraag, dus de vraag trekken we terug. Toch wil ik nog even aangeven dat de dwangmatigheid die uit dit voorstel spreekt, ja, dat staat ons gigantisch tegen in aanvulling wat mijn collega van de VVD ook aangeeft. En tot zover, voorzitter. Dank u.
Dank u wel, meneer Rep. En dan geef ik het woord aan de heer Brouwer, PVDA.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, als we de denkwijze van de heer Buijvel en de heer Rep doortrekken, dan komen we in een vrijstaat, voorzitter. Want dan willen we geen verplichtingen meer opleggen. Nou, mooie toekomst. Voorzitter, ik had nog de vraag gesteld over welke subsidies er naast de onderhoudssubsidie vanuit de provincie Groningen eventueel nog beschikbaar zijn en of stapeling mogelijk is. Ja, we hebben hier een stuk voor liggen, voorzitter. Dat is behoorlijk gecompliceerd. En er komen heel veel opmerkingen. Ik zal ze niet herhalen, de vragen ook niet. Want die spelen nog allemaal bij mij. Dus we zijn er nog niet uit, voorzitter.
Dank u wel, meneer Brouwer. En dan geef ik in de tweede termijn graag de beantwoording aan wethouder Kuper. Die ook meteen even iets wil rechtzetten ten aanzien van wat hij wel en niet gezegd had.
Klopt inderdaad, voorzitter, want de VVD-fractie die citeerde mij verkeerd. Wat hier natuurlijk gebeurt in de raad is dat er geregeld bestemmingsplannen worden vastgesteld en ook al eerder facetbestemmingsplannen, dan niet zo heel lang geleden bijvoorbeeld woningsplitsing. En dan gaan wij ook niet alle inwoners die eventueel in aanmerking komen voor woningsplitsing vragen of ze daarmee kunnen instemmen. We leggen zoiets ter inzage en dan geldt voor iedereen dat iedereen zijn of haar visie daarop mag geven. Dus dat vraagt inderdaad om een inspanning van de inwoner, maar dat is niet ongebruikelijk bij het vaststellen van dit soort bestemmingsplannen. Ja, en daarnaast verbaast mij sowieso wel een beetje de inbreng van de VVD. Want ja, vanuit de liberalistische gedachte snap ik dat natuurlijk. Alleen die is wel een beetje wispelturig wat mij betreft. Want ik kan me ook nog herinneren dat dezelfde VVD bijvoorbeeld iets vond over hoe hoog een gebouw in het centrum van Trapel mocht zijn. Dus ja, in die zin denk ik dan, trek dan die lijn ook door. Maar goed, dat is mijn mening. Ecologisch alternatief die vroeg nog, ja, hoe statisch is dat document, want er wordt nogal star gedaan. Nou ja, goed, al die gebouwen die zijn langs de meetlat van die 5 criteria gelegd en uiteindelijk is daarin beoordeeld van of ze daar wel of niet aan voldoen. En zeker is dat een kwestie van interpretatie, dus daar kan over meningen van verschild worden. En dan kom ik ook even gelijk op de vraag van mevrouw Hemme van ja, wat is onze rol daarin als raad? Ja, ik kan me zo voorstellen dat dan, mocht u vinden dat er panden aan toegevoegd dan wel afgehaald moeten worden, dat u het stuk amendeert, zeg maar, op basis van hetgeen wat u graag toegevoegd of eraf gehaald zou willen zien worden. Het plan zoals nu voorligt, met de bijbehorende panden, is in ieder geval de mening van het college. Hoe dynamisch is het? Is de lijst dan nog daar even op terugkomen? Het is wel de bedoeling om ook periodiek te inventariseren van moeten er nog in de toekomst wellicht ook pannen toegevoegd worden. Want dit is natuurlijk uiteraard maar een momentopname wat dat betreft. Ja, ik denk dat het goed is dat ik even schriftelijk terugkom op de vraag van mevrouw Hemme. Wat ik al aangaf, in principe is het alleen zo dat wanneer dat er sprake is van sloop, dat er dan een sloopvergunning benodigd is. Maar ik kan er wel even op een lijstje zetten wat dan zou betekenen in een aantal hypothetische scenario's zoals u zo geschetst rondom bijvoorbeeld de dakpannen. Want die mogen in sommige gevallen bij een normale woning ook niet zomaar van kleur gewijzigd worden, zeg maar.
Voorzitter. Mevrouw Hemmen.
Ja, het is niet mijn bedoeling om een aantal situatieschetsen voorgelegd te krijgen die per keer worden uitgelegd. Het gaat mij erom dat we gewoon klippen klaar hebben wat deze inwoners van deze panden aan extra regels wordt opgelegd. Hè? Want er staan een aantal verboden in de regeling. Hè? Verbod op herbestemming, verbod op sloop, er stond een drietal in. Dus ik wil gewoon zwart op wit even hebben het onderscheid. Wat is nou de regeldruk die je bij deze mensen neerlegt? En mijn tweede vraag was, wat staat daar tegenover aan subsidiemogelijkheden?
Ja, de mensen hebben het niet kunnen zien, maar wethouder Kuper die knikt al.
Ja hoor, wat ik zei, die reikt niet veel verder dan hetgeen wat ik net al gezegd heb. De subsidies wil ik nou ook al even schriftelijk op terugkomen, want de PvdA die vroeg er ook na. Er zijn bijvoorbeeld mogelijkheden uit ons eigen Goud-Westerwolde bijvoorbeeld. Er zijn nog een aantal andere provinciale landelijke subsidies die zowel voor karakteristieke panden als normale woningen gelden. Heel specifiek voor karakteristieke panden zijn er voor herbestemming ook mogelijkheden vanuit Lieden waar wij als gemeente in participeren. Maar ik zal er wel even een lijstje bij voegen. Even kijken. Ja, de heer Kriek die vroeg daar ook nog even naar van, goh, is het niet veel te laat van als zo'n pand op instorten staat van om dan nog te gaan discussiëren of sloop wel of niet relevant is en ter discussie staat. Ja, vaak gaat het natuurlijk vooral om panden, zeg maar, waarvan er wat minder duidelijk is. Of er niet wellicht ook over een alternatief nagedacht kan worden, waarbij zo'n second opinion heel waardevol kan zijn. Dus daarvoor is dit plan ook vooral bedoeld. En uiteraard zou je als preventieve maatregel natuurlijk ook in gesprek kunnen met inwoners die in bezit zijn van een kwetsbaar pand, zoals we dat tegenwoordig noemen. En dat doen we ook vanuit de RWLP-aanpak. En dat is soms ook vanuit die rot kiezen, zoals in het verleden genoemd werd, gedachte. Ook zijn er ook financiële middelen mogelijk om naar dat soort excessen te voorkomen. Tot zover, voorzitter.
Er was nog één vraag van meneer Kriek en dat ging over eventuele leningen, die laagrentende leningen of iets dergelijks, die eventueel zouden kunnen worden aangeboden. Tenminste, dat is even vrij de vertaling van wat u zei.
Ja, die zijn er niet nu. En dat geldt natuurlijk ook wel een beetje voor, als reactie op het betoog van de heer Valken. Iemand die geen karakteristiek pand heeft, die staat natuurlijk ook zelf aan de laatste voor het onderhoud van zijn of haar pand. En dat verwachten wij ook van iemand die in het bezit is van een karakteristiek pand. Waarbij diegene nog de mogelijkheid heeft dus om gebruik te maken van die 10.000 euro die mensen die in een normaal pand wonen, geen gebruik van kunnen maken.
Dank u wel. Wethouder Kuper. Meneer Buigel had nog een nabrander.
Ja, dank u wel, voorzitter. Over mijn wispelturigheid met betrekking dat wat de wethouder net noemde. Maar volgens mij is dat appels met peren vergelijken. Dat heeft volgens mij hier niks mee te maken. En ik heb in die discussie destijds ook duidelijk aangegeven. Wij gaan niet over de schoonheid van een pand, maar puur over de regelgeving.
Dank u voor deze toelichting. En dan meneer Kriek nog een nabrander.
Nou ja, dat was niet helemaal het antwoord op mijn vraag. Ik had een situatie geschetst waarbij mensen het water aan de lippen staat, onder andere door de energiearmoede die we allemaal herkennen. En dan krijgen ze opeens te horen dat hun pand karakteristiek is en op een bepaald niveau onderhouden moet worden. En dan is de vraag, ondanks alle subsidie die er is, is dat dan genoeg? En ik hoor nog niet een duidelijk antwoord als bijvoorbeeld wij gaan het onderzoeken.
Laten we mevrouw Hemmen ook nog eerst even reageren. Dan kunt u het in één keer afhandelen, denk ik. Mevrouw Hemmen, aan u het woord.
Ja, ik miste nog een antwoord of een stimuleringsregeling niet een betere optie zou zijn. Of ik heb hem niet gehoord, maar dat hoor ik dan graag. En de wethouder heeft niet gereageerd op de inbreng van de insprekers. En ik was echt nog wel benieuwd hoe het college aankijkt tegen de toevoegen van objecten uit Ouderschans. En het niet of het afhalen van de wondere wereld.
Kunt u daar nog op reageren, wethouder?
Ja, ik denk in de reactienota op de verschillende zienswijzen zijn we uitgebreid ingegaan waarom dat we tot deze keuze zijn gekomen voor zowel Oudeschans als de Wondere Wereld. Dus daar zou ik kortheidshalve graag naar willen verwijzen. En als reactie op de heer Kriek, ja, u stelt van dat wij dan verplichting opleggen wat betreft het onderhoudsniveau van de pan. En dat is het, nou juist hetgeen wat ik net heb proberen te zeggen, dat dat niet het geval is. Anders dan bij een rijksmonument, waarbij wel verplicht wordt om het rijksmonument ook in een bepaalde onderhoudstoestand te houden. Dus wij leggen in die zin geen extra last op het geval zoals u dat bijvoorbeeld schetst.
En dan blijven we nog met de stimuleringsregeling zitten, wethouder Kuper.
Ja, dan zou mevrouw M. eens moeten duiden wat er met een stimuleringslening of regeling bedoeld was.
Ja, dat mag zij dan nog even doen.
Dankjewel, heel kort. Ja. Met stimuleringsregeling bedoel ik juist dat je dus niet verplichtende regels oplegt om sloop tegen te gaan, maar dat je juist mensen stimuleert met bijdragen om het gebouw wat wij zo belangrijk vinden in stand te kunnen houden.
Wethouder Kuper.
Ja, volgens mij is dat hetgene wat ik net ook al gezegd heb, dat we dat doen middels bijvoorbeeld de RWOP aanpak. Ja. En de subsidiesregelingen vanuit Goudwesterwolde, vanuit de verschillende duurzaamheidsfondsen natuurlijk, die ook gemeentebreed inzetbaar zijn, om juist mensen te stimuleren om hun woning te verduurzamen en in een goede staat te houden.
Dank u wel, meneer Kuper. Dan hebben we een aantal toezeggingen. De eerste toezegging is dat u even gaat kijken hoe het voor april 2022 is gecommuniceerd. De aanpassingen in de tekst. En u gaat de waarderingscriteria nader duiden, hebben wij genoteerd. Daarnaast hebben we nog genoteerd dat u aangeeft wat nu daadwerkelijk de extra regels zijn. Ten aanzien van karakteristieke panden ten opzichte van reguliere panden, om het zo maar even te noemen. En de verdere aanpassingen in de tekst. En de subsidiemogelijkheden die zou u nog even duiden, ook vanuit de provincie en de stapeling die erop mogelijk is. En dat was het volgens mij. Tenzij ik nog iets gemist heb, volgens mij niet. En dan veronderstel ik dat we dit als bespreekpunt naar de raad doen. Uitstekend.